Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG. Roet Oei en Donatello Piras.
Welkom bij de eerste aflevering van het programma Koplopers in ESG, waar alles draait om die drie steeds belangrijker wordende letters ESG, oftewel Environmental, Social en Governance. Drie termen die impact hebben op hoe een bedrijf wordt afgerekend op duurzaamheid en ethische impact. In 26 afleveringen ga ik, Donatello Piras, samen met sidekick Roet Oei dieper in op de doelen die verschillende bedrijven en organisaties in Nederland zich hebben gesteld op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en milieu en maatschappij. Alles komt aan bod en alle vragen worden gesteld. Want dat er iets moet gebeuren om de wereld een stuk gezonder te maken, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar dat het komt met uitdagingen voor bedrijven, overheden en individuen ook. In deze allereerste aflevering schuift straks Huib van Essen aan, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Want het elektriciteitsnet zit daar zo vol dat de provincie alles op alles stelt om het elektriciteit te keren. Hoe? Dat horen we straks.
Ja, want Donatello, voordat we figuurlijk gezien naar Utrecht afreizen, ben ik heel benieuwd wat jou deze week opviel als het gaat om energietransitie.
Nou, Nederlandse energiebedrijven zien zich genoodzaakt om hun plannen voor groene waterstoffabrieken te herzien of uit te stellen. En dat vanwege hoge kosten en complexiteit. Dat meldde Trouw deze week, Roet, en dat viel mij op. Dat negatieve sentiment werd duidelijk toen HIC, dat staat voor Hydrogen Chemistry Company, dat is een leidende partner in de productie van groene waterstof, en Uniper, voornemens voor de bouw van hun groene waterstoffabriek in Groningen en op de Rotterdamse Maasvlakte, terugschroefde. En ook nog een keer Shell en Engie een importproject vanuit Portugal annuleerden. Dus dat is allemaal behoorlijk slecht nieuws. Nou, begint niet goed, zul je zeggen, in koplopers in ESG. Maar desondanks blijft het perspectief voor de waterstofeconomie, zoals ze dat noemen, dan weer positief. Experts benadrukken dat ondanks de huidige tegenslagen de ontwikkeling van groene waterstof cruciaal blijft voor de duurzame toekomst van industrie en transport. En ze zien ook nog wel lichtpuntjes, want als de verlaging van bijvoorbeeld de stroomprijzen of de rente straks, ja, dan kan er weer een hernieuwd optimisme zijn en ook weer financiële stimulansen. Dus ook wel weer wat perspectief. Hebben wij nog iemand gevraagd naar een reactie daarover?
Ja, ik vroeg Michiel Bal, woordvoerder van GasUnie en verbonden aan Missie H2, om een reactie. Hij zegt dat het ook wel een onderdeel van de tijdsdruk is. Want bedenk dat je een waterstofmarkt in een halve generatie tijd van de grond moet opbouwen. Ja, dat is enorm ambitieus, zo zegt hij. Mm-hmm. Maar het is wel nodig voor zowel het klimaat als voor de economie. En daarbij zegt hij, wat wij ook zien is dat die markt behoefte heeft aan drie dingen: duidelijkheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. Ja, en die randvoorwaarden waaronder die markt opgebouwd kan worden en mag worden, zijn voor marktpartijen belangrijk om daadwerkelijk hun bijdrage aan de verduurzaming te kunnen leveren, zowel als producent als afnemer.
Ja.
Dus het is logisch dat het niet altijd strookt en dat er natuurlijk vraagtekens blijven. Maar het moet. Hij zegt, er is tijddruk. We hebben weinig tijd. We zullen wel moeten.
En we hebben dus ook geen keus. En als je het zo uitlegt met die halve generatie, Roet, dan klinkt het ook een beetje als een rimpeling. Want ja, wat is dan een jaar op een halve generatie? Dan valt dat er eigenlijk wel mee. Dan is het niks meer logisch. Het is gewoon de beginrimpelingen die je hebt omdat zo'n markt van de grond moet komen. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
En inderdaad, dan zullen we allemaal een beetje water bij de wijn moeten doen.
Roet, ben jij nog iets tegengekomen wat is blijven hangen in dit kader?
Ja, en dat had dan vooral te maken met het feit dat de transitie naar een duurzame wereld, dat niet altijd over rozen gaat. Dat was duidelijk merkbaar tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING.
Oh jee.
Want tijdens die vergadering ging het niet over die netto-winst van 7,3 miljard euro in 2023. Wat toch wel weer een pluisje waard zou zijn. Maar het ging ook niet over het inkopen van eigen aandelen of het verhogen van het dividend. Nee, het allerbelangrijkste gespreksonderwerp was duurzaamheid.
Oh.
En dat heeft alles te maken met de klimaateisen die de actiegroep Milieudefensie stelt aan de bank. Ze dreigen zelfs met een rechtszaak als de bank geen gehoor geeft aan die eisen. En hoewel CEO Steven van Rijswijk tijdens een vergadering al in het openingswoord aangaf dat ze al sinds 2017 stappen ondernemen naar een duurzamer beleid, was het duidelijk dat Van Rijswijk zich absoluut niet laat pushen door de activisten. Milieudefensie stelde ING begin dit jaar in het sprakelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en eist dat de bank zijn totale CO2-uitstoot met 48% reduceert in 2030 ten opzichte van 2019.
Okay.
En als ze dat dan niet doen, nou ja, dan weet je het, dan komt er dus die klimaatrechtzaak.
Ja.
ING had al eerder aangegeven dat het hier geen gehoor aan zou geven. En dit was niet alleen tegen het zere been van Milieudefensie. En wie stond er ook op de stoep?
Nou, voor raden. Ja. Extinction Rebellion kwam ook nog op de stoep.
Die stond op de stoep, ja? Exact. En die zorgde er ook voor dat geen enkel lid van die aandelenhouders naar binnen kon.
Oh.
Die konden dan wel weer een sluiproute vinden, zodat die vergadering alsnog door kon gaan. Want die toegang werd volledig geblokkeerd door Extinction Rebellion. Ja, het maakte allemaal niet uit, wel of geen zware woorden van Milieudefensie. 10 of 25 activisten voor dat muziekgebouw aan het IJ. Van Rijswijk houdt voet bij stuk. Hij zegt zich te houden aan de klimaatdoelen die in 2015 zijn gesteld in Parijs, maar geeft aan dat een reductie van 48% in 2030 daar niet bij zit. Het gaat erom of wij onze uitstoot reduceren. En dat doen we. Je kunt dreigen met een rechtszaak. Daar doe ik verder niets tegen. Aldus de topman van ING. Milieudefensie neemt daar geen genoegen mee en zegt de rechtszaak door te zetten. Ik vermoed dat, ik wil zeggen, deze vete zal in de komende 25 afleveringen vast nog wel een keer aan bod komen.
Ja, dat denk ik ook.
Koplopers in ESG.
Verduurzaming is een grote opgave in heel Nederland, maar ook in de provincie Utrecht, waar het overbelaste stroomnet aanzienlijke gevolgen heeft voor woningbouw en lokale ondernemingen. Ook lazen we vorige week in het FD dat de netcongestie de economische groei remt in Nederland. Om deze uitdaging aan te pakken past de provincie haar subsidieregeling aan, gericht op versnelling van de energietransitie door snelle netwerkoplossingen. Bij ons in de studio Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Fijn dat u er bent. Hoe groot is de uitdaging?
Heel groot, heel groot. Ja, de energietransitie is natuurlijk een verandering van het gebruik van energie, transport en opslag van energie en de productie van energie. En bij alles wat we doen gebruiken we energie.
Ja.
Dat is echt een enorme verandering die alles raakt.
Ja, en hoe bewust zijn, behalve u, want u doet er beroepsmatig mee, hoe bewust zijn we ervan dat het echt een hele grote uitdaging is?
Nou, ik denk dat we dat ook wel dagelijks om ons heen zien. Natuurlijk steeds meer woningen die worden op een andere manier verwarmd, worden beter geïsoleerd. Bijna een derde van de nieuwe auto's is inmiddels een elektrische auto. Ja, dat vraagt ook echt een andere manier van gebruik.
Ja.
Een andere manier van tanken, om het zo te zeggen. Dus je ziet dat steeds meer mensen daar op allerlei manieren mee te maken hebben. Ook heel veel bedrijven zijn natuurlijk aan het veranderen. Het aantal huishoudens met zonnepanelen op het dak is natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen jaren. Dus
ja,
we zitten echt wel midden in die energietransitie. Het was natuurlijk iets waar we heel lang zeiden, dat komt eraan. We zitten er inmiddels wel echt midden in.
We zitten er midden in. En als je dat zo hoort, zou je hebben, want die energietransitie is ook een beetje een containerbegrip. Als ik u zo beluister, dan zitten we in een warmtetransitie. We zitten in een mobiliteitstransitie. We zitten in een energietransitie.
Ja.
Zoveel transities tegelijkertijd hebben we nog nooit meegemaakt. In ieder geval niet in onze tijd, laat ik het al zo maar even zeggen.
Nee, wellicht niet. Nou ja, van horen zeggen dat de overgang van kolen naar gas is natuurlijk ook in, ik geloof, 10 jaar tijd gebeurd. En toen woonden er misschien half zoveel mensen in Nederland als nu. Maar goed, ook voor 10 miljoen mensen van een kolenkachel naar een centrale verwarming op gas en kook op gas, is natuurlijk ook een enorme verandering geweest. Dus ik denk niet dat het uniek is. Ik denk wel dat waar we nu voor staan, ik denk niet dat we het in 10 jaar gaan redden. Maar we zijn nu wel echt op stoom aan het raken met elkaar. En dat is ook heel goed. En dat stelt ons ook wel weer voor nieuwe uitdagingen.
Ja, nou, hoewel ESG vaak wordt geassocieerd met het bedrijfsleven, is het voor overheidsinstanties, inclusief provincies, belangrijker om die principes ook toe te passen in hun beleid en operaties. Welke ESG-verplichtingen hebben jullie als provincie?
Ja, kijk, de ESG, zegt het denk ik terecht, is meer een methodiek gericht op bedrijven. Kijk, we hebben overheid natuurlijk wel aan allerlei ook doelstellingen, ambities te voldoen, ook als provincie. Dus bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen van Parijs, waar we zeggen, joh, willen de klimaatverandering beperken tot anderhalf, 2 graden opwarming. Dat is ook doorvertaald in Nederland naar een klimaatakkoord.
Ja.
Met ook afspraken voor opwek van energie, voor verduurzaming van gebouwen, elektrisch rijden stimuleren, al dat soort zaken. Ja, daar hebben we als provincies ook invulling aan te geven. En datzelfde geldt voor gemeentes en ook voor ministeries natuurlijk.
Ja, en de gemeentes die zijn ook primair verantwoordelijk. Maar het is natuurlijk een hele grote kluif. En waar komt dan de provincie om de hoek kijken?
Ja, bij verschillende onderdelen eigenlijk. Kijk, er zijn bijvoorbeeld de warmtetransitie. Dus het van het gas af, isoleren van gebouwen, warmtenetten. Dat is iets wat inderdaad primair bij gemeentes ligt. Maar wat voor heel veel gemeentes buitengewoon ingewikkeld is. En als je ook niet wil dat iedere gemeente opnieuw het wiel moet uitvinden.
Ja.
Dus daar zie je dat provincies en ook de provincie Utrecht een belangrijke rol pakt. Bijvoorbeeld, wij hebben in Utrecht een energiediensencentrum opgericht.
Een energiediensencentrum?
Precies.
Wat gebeurt daar?
Daarmee helpen we gemeentes om eigenlijk wijk voor wijk, woning voor woning te verduurzamen. Okay. Dat kan bijvoorbeeld zijn een collectieve inkoopactie. Dus dat je gaat kijken hoe kan je warmtepompen, isolatie, gezamenlijk inkopen, gezamenlijk isoleren. Bijvoorbeeld ook zorgen dat, ik noem wat, ecologische onderzoeken voor vleermuizen en vogels, dat is voor isolatie soms best ingewikkeld. Wij zorgen als provincie, voor een aanpak dat door kan. Dat dat in één keer goed geregeld is en dat gemeentes daarmee door kunnen. Dus dat zijn manieren waarop we gemeentes ondersteunen. Ook bijvoorbeeld met warmtenetten, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Warmtenetten, dat zijn vaak hele grote investeringen. Ja. Die zich over lange tijd terugverdienen of soms nog net niet terugverdienen. Nou, om dat bijvoorbeeld mogelijk te maken, ook dat te organiseren, dat is echt wel ingewikkeld, is ook voor iedere gemeente nieuw. Ja, zijn we eigenlijk een soort gezamenlijk, zo'n dienstencentrum, die helpt gemeentes erbij. Bijvoorbeeld, we zijn ook aan het kijken of we bijvoorbeeld een provinciaal warmtebedrijf kunnen gaan opzetten. Gelderland heeft dat al.
Ja.
Om ook dat qua kapitaal, maar ook qua expertise. Om te zorgen dat daar gewoon een club zit. Die gemeentes daarin ontzorgt. En zorgt dat ook dat soort ingewikkelde veranderingen. Dat gemeentes dat aankunnen.
Ja, we hadden het eerder al over Parijs, het klimaatakkoord. Daar hebben we ons allemaal aan gecommitteerd. Iets kleiner is het Nederlandse klimaatakkoord.
Ja.
Wat betreft het behalen van die doelen daarin. Wat is nou de grootste uitdaging wat je blind zou kunnen antwoorden?
Nou, het grootste vind ik is de combinatie dat zowel vraag, aanbod als gebruik van elektriciteit en energie in den brede verandert. En dat allemaal tegelijk.
Ja.
En vooral omdat die drie dingen moeten veranderen. Als het een wat sneller gaat dan het andere, dan loop je af en toe vast. En dat zien we nu bijvoorbeeld bij elektriciteit, netcongestie.
Ja.
De vraag naar elektriciteit die loopt zo ontzettend hard op.
Ja.
Doordat heel veel mensen voor een warmtepomp kiezen, voor een elektrische auto kiezen. Doordat heel veel bedrijven hun processen elektrificeren. Wat hartstikke goed is en heel erg belangrijk
dat moet
is.
Ook, hè? Dat is ook overheidsgestuurd. Ja.
Maar dat maakt wel dat het elektriciteitsnet uit zijn voet geknapt op dit moment. En gewoon, dat staat altijd onder spanning. Dat is ook goed. Maar nu op een manier die wat minder goed is. Namelijk dat het de leveringszekerheid in het geding komt. Het maakt ook dat heel recent ook de minister heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om, zeker ook in de provincie Utrecht, en het is hier bij ons bijna erger dan waar ook in het land.
Waarom is het erger bij jullie?
Dat komt onder andere omdat wij weinig industrie hebben. We hebben heel veel elektriciteitsverbruikers van gebouwen en van mobiliteit. En daar gaat die elektrificatie heel erg hard.
Ja.
Daar neemt de vraag naar elektriciteit heel erg toe. Met ook grote pieken. En dat is soms lastig op te vangen.
En jij zegt, we hebben geen industrie. Daar kun je het dus niet uithalen. Hè? Dus je hebt geen rest. Kortom, je bent helemaal aangewezen om die gebouwde omgeving en al die nieuwe aansluitingen, om dat ergens vandaan te toveren.
Precies.
En de netbeheerder zegt, ik kan niet nog meer bijplussen.
Ja.
Dat zorgt natuurlijk ook een beetje voor chagrijn. Hè? Want het is in Nederland altijd vraaggestuurd geweest. U vraagt, wij draaien. Ik kom op een nieuw bedrijventerrein in uw mooie provincie.
Ja.
En ik heb morgen of overmorgen, als het een beetje tegen zit, heb ik een aansluiting.
Ja.
Dat kan niet meer.
Nee, dat klopt. Voor grootverbruikers is het inmiddels al 1,5 jaar zo dat je op een wachtlijst komt.
Ja.
En als we niks doen, dan dreigt dat ook voor kleinverbruikers. En daarom hebben we dus ook recent, ook in samenspraak met de minister, hebben ook netbeheerders gekeken, wat is er nu nodig om dat voor te zijn? En daar zijn ook een heel aantal maatregelen uitgekomen, die soms ook best pijnlijk zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld dat op piekmomenten, dat is niet het hele jaar, maar wel in bepaalde periodes, bijvoorbeeld laadpalen ook tijdelijk teruggeschroefd kunnen worden.
Ja.
Openbare laadpalen heb ik het dan over. Mensen die echt nood zeggen, joh, ik heb nu de elektriciteit in mijn auto nodig, die kunnen daar wel
op zo piekmoment.
Er is een soort opt-out dat ze dan op dat moment wel geladen kunnen worden. Maar de standaard wordt dan op bepaalde piekmomenten, in bepaalde tijden van het jaar, dat er gedurende een aantal uren die laadpalen echt teruggeschroefd worden.
En eigenlijk is het energienetwerk in Nederland tot nu toe heel erg vraaggedreven geweest.
Ja, precies.
Vraagt, wij draaien eigenlijk een beetje gekscherend. Ja. Daar moeten we eigenlijk vanaf, hoor ik je zeggen.
Nou, dat klopt. We moeten meer ook ons gebruik, en dat is denk ik zowel in wanneer we gebruiken, als wat we gebruiken, of als ook waar we dingen gebruiken, ook op dat aanbod gaan afstemmen. Dus ik denk, ik noem maar wat. Wat je ziet op bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Ja.
Er valt ook heel veel slimme combinaties te maken. Stel, het is heel erg zonnig. Ja. En er gaat als
ze de afgelopen maanden even lastig, maar ik probeer het voor te stellen.
Vraag enig in de inlevingsvermogen.
Ja, doe ik, goed, ja.
Stel, het is heel erg zonnig, ja. Net als vroeger nog wel eens hadden. Dan kan het heel verstandig zijn om bijvoorbeeld die koelcellen net eventjes wat harder te laten draaien. Dan wordt het dan misschien 1 of 2 graden kouder. Zodat op het moment als die avondpiek komt en iedereen thuis zijn auto wil opladen of zijn warmtepomp aanzet, dat hij dan even iets minder hard draait. Om zo de elektriciteit net te ontlasten. Wat ook kan, is dat hij bijvoorbeeld een afspraak maakt met zijn buurman, die ook een grote elektriciteitsvraag heeft. Of misschien juist een aanbod van elektriciteit, omdat hij een distributiecentrum is vol met zonnepanelen. Dat je probeert daar een slimme combinatie te maken. Ook om het elektriciteitsnet te ontlasten. Nou, dat soort dingen, dat wordt steeds meer ontwikkeld. Energiehubs is een beetje de modeterm daarvoor.
Ja.
En dat is ook iets wat we als provincie ook stimuleren, ook mede subsidiëren. Omdat we het lokaal beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Op dit moment vooral elektriciteit. Maar de verwachting is dat warmte daarbij gaat komen. Dus ook combinaties van warmte en elektriciteit. Dat gaat ons enorm helpen om te zorgen dat het systeem als geheel blijft werken. Dus dat die pieken opgevangen kunnen worden door lokaal dingen slimmer te combineren.
Je luistert naar Koplopers in ESG. En vandaag spreek ik met gedeputeerde Huip van Essen van de provincie Utrecht over de versnelling van de transitie daar. Want jullie moeten wel vaart achter die transitie zetten.
Absoluut.
Dat moeten we allemaal, maar ja. En jullie dus ook.
Ja.
Ben je daar dan een beetje positief over?
Ja en nee. Ik moet zeggen.
Klinkt als een eerlijk antwoord.
Ja, nee, dat is het zeker ook. Nee, kijk, ik vind dat we, als je kijkt naar bijvoorbeeld elektrisch rijden, als je kijkt naar het aantal warmtepompen, als je kijkt naar isolatie van gebouwen, dat gaat echt hard. Als je kijkt naar bedrijven die verduurzamen, daar zit echt de vaart in. Ook bijvoorbeeld door de enorm hoge energieprijzen natuurlijk,
zeker.
Die we afgelopen jaar
hebben.
We moesten wel. En dat zie je ook bij bedrijven. Ik denk dat heel veel bedrijven enorm goed ervan doordrongen zijn. Dat willen ze concurrerend blijven, dan moeten ze verduurzamen. Dat is geen vraag van wil je dat wel? Dat is gewoon een must.
Ja.
En als overheden moeten we dat ook faciliteren. Ik denk de snelheid die daarvoor nodig is en de complexiteit. Dat is wel wat mij zorgen baart. En wat mij vooral ook wel
of we snel genoeg gaan.
Of we snel genoeg gaan. En kijk, als je kijkt ook naar de een van de redenen waarom dit doen is natuurlijk het aanpakken van klimaatverandering. Ja, en dat is wel, als je gewoon ook de hoe snel dat zich voltrekt.
Daar zitten we ook middenin, hè?
Daar zitten we middenin.
En ik denk dat
het mooie is, denk ik, dat we om ons heen zien. De technieken zijn er, de veranderingen zijn er. Het kan, maar we moeten met elkaar wel echt de volle schouders eronder blijven zetten om die vaart erin te houden.
En dat doen jullie ook, want jullie hebben een subsidieregeling in het leven geroepen. De zogenaamde uitvoeringsverordening subsidie energietransitie Utrecht. Kan het een ambtelijke naam hebben, jongens. Wat houdt die nou precies in?
Ja, nou, dat is een regeling die eigenlijk aanvullend is op wat het Rijk doet. Die heeft wel allerlei subsidies ook voor warmte of leningen ook voor een warmtefonds. En bijvoorbeeld ook voor opwek van duurzame energie. Gemeentes hebben allerlei regelingen. Wij proberen juist daartussenin nieuwe concepten, vernieuwende ideeën, die verder te brengen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een vereniging van eigenaren die een appartementencomplex wil verduurzamen. Dat zijn er nu niet zoveel die dat gelukt is.
Nee.
Wij hebben dan ook bijvoorbeeld een groep bewoners die dat verder wilden brengen. Die zeggen, we hebben hier een interessant concept dat ook op schaalbaar is. Kunnen jullie daarbij helpen? En dat ondersteunen we dan. Wat we nu ook gaan doen, en dat is nieuw, dat is bijvoorbeeld ook als het gaat, ik noemde net die energiehubs, bedrijven die dus samen energie willen combineren. Nou, dat vraagt een stuk techniek, dat vraagt soms ook sturingssystemen, dat vraagt soms andere contracten. Sowieso, die bedrijven moeten met elkaar in gesprek over iets waar ze tot nu toe allemaal zelf wel runden. Dat kost tijd, dat kost geld, dat kost investeringen. Nou, ook daar ondersteunen we bij. Uiteraard moeten bedrijven daar zelf ook portemonnee voor trekken. Maar bijvoorbeeld door procesondersteuning te bieden, dat soort dingen te subsidiëren, helpen we ook.
En procesondersteuning betekent dat je bijvoorbeeld helpt om
dat
om
er iemand komt om zo'n bedrijventerrein te gaan praten met die verschillende. Ja. Hoe kunnen we hier...
Het was heel erg nodig, want daar loopt het vaak spaak. Dat mensen denken, ja, we willen wel, maar waar beginnen we? En exact. Ik heb ook andere dingen, want anders... dit is niet mijn vak.
Precies.
Ja, daar heb je 6 miljoen beschikbaar voor in 2024 voor deze. Dat is een aardig bedrag.
Ja.
Is het genoeg? Natuurlijk altijd de vraag met geld, hè?
Kijk, ik denk dat we kunnen hiermee een flinke bijdrage leveren.
Ja.
Het is zeker niet genoeg. Wat wij ook mee bezig zijn als provincie Utrecht is om ook een aantal grotere investeringen in de benen te helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie, maar we denken ook aan ook weer op het gebied van die netcongestie om misschien nog iets met een soort garantstellingen te gaan doen. Er is ook een ontwikkelfonds voor opwek, dus bijvoorbeeld mensen die zelf met een zonnepark zonnepark of een windpark aan de slag willen. Die moeten ook allerlei onderzoeken doen. Is ingewikkeld. Een soort ontwikkelfonds wat hen daarbij ondersteunt. Via een revolverend fonds is dat. Dus die
dat krijgt dat subsidie. Komt weer terug, ja.
En als een park succesvol wordt, dan moet zo'n bedrag weer worden terugbetaald. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal manieren, dingen die we nu in de benen aan het helpen zijn. Of weer aan het opplussen zijn. Om te zorgen dat we eigenlijk de randvoorwaarden creëren. Zodat de energietransitie door kan gaan.
Ja. En dat doen jullie dus door op verschillende vlakken actief te zijn.
Ja.
Tot slot, wanneer is deze gedeputeerde dan tevreden? Als we over, pak een beet, een jaar is misschien wat vroeg. Maar laten we zeggen dat we elkaar over 2 jaar weer aan deze tafel treffen hier in de studio. Ja. Wanneer is deze gedeputeerde tevreden?
Nou, ik ben tevreden als we dan, als het gaat om die warmtenetten, die warmtetransitie, echt iets in de benen hebben geholpen. Waarmee de provincie Utrecht en iedere gemeente ook op kan bouwen om dat aan te kunnen.
De schaal.
Ik ben tevreden als de opwek van energie. Want als ik heel eerlijk ben, zeker met zon en wind op land, gaat het in de provincie Utrecht nog niet zo hard. We lopen echt achter ten opzichte van heel veel andere provincies. Dat we daar veel concretere en ook voldoende plannen voor hebben. Daar ben ik tevreden. Ja, en ik ben wel tevreden als ook gewoon de isolatie van gebouwen. Want dat is echt een no-brainer. Dat moet overal gebeuren. Als we daar ook het tempo wat we nu in hebben, nog verder weten op te voeren. Daar is bijvoorbeeld het energiedienstencentrum een heel belangrijk instrument voor. En daarbij ook zorgen dat, en dat hebben we een aantal mooie voorbeelden van afgelopen jaar gehad, dat ook mensen bijvoorbeeld met een kleine portemonnee die niet die investering zelf kunnen doen, ook mee kunnen doen.
En omdat iedereen mee moet natuurlijk, precies. Want anders dan red je het niet in een grote provincie.
En als laatste, en dat is misschien op dit moment denk ik misschien wel de meest acute, dat we die netcongestie, die geest hier een beetje in de fles hebben. Dus dat we daar in ieder geval, en daar hebben we dus kort geleden ook samen met de minister een aantal maatregelen voor aangekondigd, dat dingen door kunnen. Want dat is wel echt een risico, dat als we die netcongestie niet wat meer in de klauwen houden, om het zo te zeggen, dat alles in alles gaat stopzetten. Energietransitie, maar bijvoorbeeld ook woning.
Dat is echt een grote uitdaging.
Ik heb de verwachting met de maatregelen die nu zijn aangekondigd, dat we daar wel weer wat meer in controle komen.
Dankjewel. Gedeputeerde van de provincie Utrecht, Huib van Essen.
Graag gedaan.
BNR Nieuwsradio. Roet Oei en Donatello Piras.
In deze serie nemen 2 experts op het gebied van ESG om de beurt 1,5 minuut voor hun rekening, die ze vrij mogen invullen met als enige voorwaarde: deel je kennis. Deze week het praatje van Plugge, waarbij Albert Plugge, hoogleraar ESG aan Nijrode Business University, een ESG-gerelateerd woord uitpluist.
Vandaag staan wij stil bij het woord broeikasgassen. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorsprong en het effect van broeikasgassen op milieu en natuur. Broeikasgassen zijn eigenlijk een verzameling van diverse gassen. Denk aan CO2, methaan, fluor, waterdamp. Een minder bekend broeikasgas is lachgas. De illustratie, 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2. Lachgas wordt in de industrie gebruikt, maar we kennen het natuurlijk ook van recreatief gebruik. Een uitdaging is hoe we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Een oplossingsrichting zijn de zogenaamde wetlands, natte landschappen zoals venen, kwelders en zeegrasvelden. Deze wetlands kunnen een belangrijke rol spelen in het vastleggen van broeikasgassen. Door drooglegging klinkt de bodem echter in en komen broeikasgassen vrij. Het verhogen van het waterpeil maakt het echter mogelijk om juist broeikasgassen op te nemen. De uitdaging in de praktijk is om de belangen van natuurbeheerders, boeren en provincies onderling af te wegen. Door een gemeenschappelijk doel als uitgangspunt te nemen, is het mogelijk om de balans in de natuur te herstellen. Een vraag aan de luisteraar. Aan welke innovatieve oplossingen denk je nog meer om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?
Koplopers in ESG.
Dit was het praatje van Plugge. Volgende week de 60 seconden van Sophie Kuipers, advocaat ondernemingsrecht gespecialiseerd in duurzaamheid en governance. In Koplopers ESG volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en transitie op de voet. En dat we innovaties nodig hebben is een feit. En daarom iedere week aandacht voor opvallende innovaties. Roet, wat viel jou dit keer op?
Steeds meer bedrijven herkennen en erkennen dat het goed regelen van mobiliteit zorgt voor minder kosten, aantrekkelijker werkgeverschap en een afname van de CO2. Waar mobiliteit vroeger als bijzaak wordt gezien, krijgt het onder andere door druk vanuit wetgeving en vraag om flexibiliteit van de werknemer de aandacht die het dus zeker anno nu verdient. Mobiliteit staat steeds vaker in de top 3 van kostenpost van een bedrijf, los van het feit dat de medewerkers van een bedrijf in veel gevallen zorgen voor meer dan 70% van de totale CO2-footprint van het bedrijf. Ja, ik vond het hoog verwacht.
Nee.
In 2022 werd Finch Mobility opgericht. Is een impactgedreven softwarebedrijf. En hun platform geeft bedrijven een heel duidelijk inzicht in die CO2-uitstoot van de werknemers, van de personenmobiliteit.
Van het werkverkeer, zeg maar.
Exact.
Ja, ja.
Nou, en die CO2-uitstoot in Nederland is voor ongeveer 25% uit mobiliteit. En de helft daarvan is dan weer woon-werkverkeer.
Ja, want we staan natuurlijk met z'n allen gewoon lekker achter elkaar te ronken in de ochtend en in de middag. En dat is dus die impact.
Ja, en dat weten we allemaal wel. Maar het inzicht is niet altijd even duidelijk. Waar komt het vandaan? Hoe kan je dat minderen? En volgens deze start-up begint gedragsverandering wat betreft duurzaam reizen van en naar werk bij simpelweg het verkrijgen van inzicht. Want als een bedrijf, maar ook de werknemer zelf, de precieze gegevens en uitstoot goed op een rijtje heeft, kan er effectiever naar worden gehandeld.
Hmm.
Serge van Berg is medeoprichter en CEO van Finch Mobility. Ik vroeg hem wat precies dan de missie en het doel is van hun bedrijf.
We hebben een impactmissie om in 2030 meer dan 10 miljoen mensen te stimuleren voor duurzame en gezonde mobiliteit. Er komt allerlei wetgeving aan die werkgevers verplicht te rapporteren in scope 1, 2 en 3 emissies van onder andere mobiliteit. En wij helpen werkgevers te voldoen aan deze rapportagewetgevingen, zoals WPM en CSRD. En zorgen dan tegelijkertijd ook voor CO2-reductie. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Categorie meten is weten, Roet.
Ja, en dat klinkt heel mooi. Maar om werknemers te stimuleren om duurzamer te rijden, lijkt het erop dat je dus eerst een heel businessprobleem moet oplossen. Ik was dan ook heel benieuwd hoe zij dat dan gaan doen.
Dat gaat via onze app en onze webportal. Daar kunnen werknemers heel gemakkelijk hun dagelijkse ritten en thuiswerkdagen bijhouden. En wij berekenen dan maandelijks de hoogte van de reis- en thuiswerkvergoeding. En integreren dit dan naadloos met de bekende salarissoftwarepakketten. En op die manier komen we dus in de routine van de werknemer. En we passen dan gamification toe om het mobiliteitsgedrag positief te beïnvloeden. Dit doen we met behulp van de wetenschappelijke gedragsveranderingsmethodiek, OBM, in samenwerking met de VU Amsterdam.
Ja, dat zijn een heleboel mooie woorden, veel jargon. Ik kreeg een beetje een Strava-gevoel. Je weet wel, die app die je hardloopsessies bijhoudt.
Fietsen bij mij dan?
Ja, jouw fietsen. Ik hardlopen. En daarbij kan je ook gelijk kijken of je sneller en vaker hardloopt.
Ja.
Of fietst in jouw geval dan vrienden en collega's.
Een beetje competitief is het wel, hè?
Volledig. Maar het geeft je ook een goed beeld.
Zeker.
Hoeveel je rent. Dus ik kreeg een beetje die vergelijking daarin. Nou, of vind je inderdaad een soort Strava voor duurzame mobiliteit is, waarvoor je dan als werknemer wordt beloond. Dat klopt de volgende CEO wel een beetje.
Nou, je kunt je prestaties dus volgen in onze app. En dan kun je zien hoe je het doet in de tijd. En kun je vergelijken met gemiddelden binnen je organisatie. En ook landelijke gemiddeldes. En dat zijn zogenaamde social rewards. Bijvoorbeeld kudo's. Die zijn heel stimulerend. En daarnaast koppelen financiële consequenties aan duurzame kilometers. Dus werkgevers kunnen hun mobiliteitsbeleid in Finch configureren. Door hogere kilometervergoedingen toe te kennen aan duurzamere vormen van mobiliteit. Zoals bijvoorbeeld de fiets, elektrische auto en openbaar vervoer. En door dit soort gamification maken wij duurzame keuzes leuk.
Je hoorde Serge van Berg, medeoprichter en CEO van Finch Mobility.
Nou, ik was vandaag in ieder geval enorm duurzaam voor BNR en de rest van de wereld. Want ik ben lekker op de fiets goed. En met dit noemenswaardige weetje is deze eerste aflevering van Koplopers in ESG een feit. Volgende week aflevering 2. Waar ABN AMRO inzicht geeft hoe zij omspringt met de klimaat- en transitiedoelstellingen. Bijvoorbeeld om haar CO2-footprint te verkleinen.
Koplopers in ESG is elke maandag om 2:30 te beluisteren bij BNR en altijd terug te luisteren via je favoriete en onze eigen BNR podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.